niet alleen opa's en oma's te zien natuurlijk, heel bijzonder. Maar ook een grote kinderschare, jongeren, fijn zeg. Dat jullie allemaal zijn gekomen en dat gaan meebeleven. Hè, dat geweldige moment dat Juda vanmiddag wordt gedoopt. Oh ja, het is altijd prettig als ik ook nog verstaanbaar ben. Dat scheelt altijd weer even. Ja, dankjewel. En ik wil jullie vanmiddag meenemen naar een heel bijzonder moment. Een moment van grote paniek voor het Joodse volk. Dat meent dat de aanstormende legers van de farao een groot bloedbad onder hen zou gaan aanrichten. En voor hen was vluchten geen optie meer. Want ik vraag maar even aan de kinderen, wat was er voor hen? Terwijl de legers van farao op hen afkwamen. Toen de heren hen eigenlijk leidden uit Egypte. De? Nou, dat is niet zo'n hele moeilijke vraag, toch? Of wel? Ja, precies. Hartstikke goed, man. Geweldig. Ja, inderdaad, de zee. Weet je ook nog hoe die zee heet, of niet? De Schelfzee, hè? Wordt hij ook wel genoemd. Ja, hartstikke goed, joh. Ja, inderdaad. En dan, als dat moment daar is, hè, dat die legers daar op dat volk afkomt en dat volk eigenlijk niet meer kan vluchten, dan begint dat volk te roepen tot Mozes. En daarvoor wil ik jullie graag meenemen naar het boek Exodus. Hebben jullie een Bijbel meegenomen? Sommigen wel, sommigen niet. Nou, ik ga het jullie voorlezen, hoor, dus het is niet zo'n ramp. Exodus 14. En dan lezen we vanaf vers 10. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. En toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. En zij zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden, laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen? Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. En de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Nou, we kennen de geschiedenis dat inderdaad niet het volk Israël omkomt in de Schelfzee, maar dat dan vervolgens eigenlijk dat hele leger van Egypte omkomt in die Schelfzee. Zelfs met, zullen we straks lezen, met de beste officieren van het leger, die allemaal in dat water hun graf vinden. En dan aan de overkant van de Schelfzee, dan heft Mozes daar een prachtig lied aan. Moet je maar eens meegaan naar het volgende hoofdstuk, Exodus 15. Daar lezen we de eerste zes versen. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Zij zeiden, dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De Heere is een strijder. Heere is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De beste van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven. Ze zijn als een steen in de diepten gezakt. Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. Ik kan me voorstellen dat je misschien denkt van, we zijn toch vanmiddag samengekomen voor een doopdienst. En dit gaat eigenlijk helemaal over het volk Israël en over de verlossing die God aan het Joodse volk gegeven heeft. Maar ik denk dat we in die gedeelte die we zojuist met elkaar hebben gelezen, eigenlijk een prachtig beeld gaan vinden van wat de doop in essentie eigenlijk is. Eigenlijk in de eerste plaats zou ik je willen meenemen naar een heel bijzonder woord dat hier wordt gebruikt, althans in de Hebreeuwse Bijbel. In hoofdstuk 14 vers 13, daar zegt Mozes tegen het volk: wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere, wat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Nou, het mooie is, dat woordje heil, wat daar in onze vertaling staat, is in het Hebreeuws het woordje Yeshua. Nou ja, het woordje Yeshua, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is de naam Yeshua. En je weet misschien wel dat de Hebreeuwse naam voor de Heer Jezus, Joodse gelovigen die spreken over Yeshua, Jezus. De Heere is redder, de Heere is verlosser. Misschien wel leuk om te vertellen dat er een keer een dame was, een Joodse dame, die aan haar man wilde bewijzen dat Jezus nooit de Messias kon zijn. En dat wilde ze bewijzen vanuit het Oude Testament. En eigenlijk heel bijzonder dat terwijl zij zo ging zoeken in het Oude Testament, ze eigenlijk steeds weer die naam Yeshua tegenkwam. Wat eigenlijk betekent: de Heere is heil, de Heere is redding. En dat is eigenlijk wel goed om dat te beseffen, dat als je zo'n geschiedenis leest van de verlossing van het Joodse volk, dat daar natuurlijk niet alleen, dat de Heer niet alleen gaat om de fysieke verlossing, de lichamelijke verlossing van dat volk, wat natuurlijk ook heel fijn was, ongetwijfeld, maar dat uiteindelijk het volk tot kennis zou komen van de Heer Jezus, van Yeshua. Daar ging het om en daar gaat het eigenlijk ook vandaag om. En het mooie is dan inderdaad dat Mozes dan ook zegt: zie het heil van de Heer. Als je met andere ogen zo dat de Bijbel gaat lezen, vanuit de kennis van de Heer Jezus Christus en geïnspireerd door de Heilige Geest, dan ga je ontdekken dat het daar in de Bijbel eigenlijk altijd om gaat. Het gaat altijd om Yeshua. Het gaat altijd om de Heer Jezus Christus. Zowel in het Oude als natuurlijk ook in het Nieuwe Testament. Wat dat betreft ook heel mooi als je de Korinthebrief leest en Paulus ook die link ook legt met betrekking tot die uittocht uit Egypte, de verlossing die God aan zijn volk daar tot stand heeft gebracht, dat hij dan ook zegt en schrijft aan de Korintiërs, en in Korinthe 5 vers 7, daar kun je dat lezen, dat hij zegt tot hen: verwijder het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want, zegt hij, ook ons paaslam is voor ons geslacht. Dat is mooi, hè? Paulus, je weet, Paulus was natuurlijk een Jood op een top. Hij kwam vanuit het orthodoxe Jodendom, mocht hij tot geloof komen. Een belangrijke rabbijn heeft hij les van gehad, van Gamaliel. Maar toen op een zeker moment die ogen, die geestelijke ogen van Paulus openging, toen ging eigenlijk dat hele Oude Testament helemaal leven en ontdekte hij daarin eigenlijk voortdurend niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En hij zegt tot de Korintiërs: weet je, jullie zijn ongezuurd. Want feitelijk heeft dat paaslam, ja, niet dat paaslam in Egypte, maar het ware paaslam, de Heer Jezus Christus, heeft jullie zonde weggenomen. Zijn bloed heeft jullie volkomen gereinigd van al jullie zonden en ongerechtigheden. En dan gaat hij daar ook verder bij, ook in door, hoe dan ook eigenlijk ons leven, ook als christen, eigenlijk ook zo zou moeten zijn. Een heilig leven. Een leven afgezonderd aan de dienst van God. Nou, het is mooi als je een paar hoofdstukken verder leest, in 1 Korinthe 10, dan spreekt Paulus wederom over die geweldige uittocht uit Egypte. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 10 dat allen hetzelfde geestelijke voedsel hebben gegeten. Allen hebben hetzelfde geestelijke voedsel gegeten. Wat bedoelde Paulus daarmee? Nou, wat was dat geestelijk voedsel wat het Joodse volk in het woestijn kreeg? Het manna. onder andere. En het mooie is dat de Heer Jezus ook zegt in Johannes 6, vers 32, voorwaar, en je weet, hè, als de Heer Jezus dat zegt, voorwaar, dan, ja, natuurlijk alles wat de Heer zegt is belangrijk, maar dan is er iets waar je eigenlijk wil zeggen van, daar moet je wel heel goed aandacht aan geven van wat ik je nu ga zeggen. Voorwaar, zegt hij dan, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, het manna. Manna betekent eigenlijk, wat is dat? Want ze wisten eigenlijk niet wat dat verschijnsel was, ze hadden dat nog nooit eerder gezien. Maar zegt Paulus dan, of zegt de Heer Jezus dan, niet Mozes heeft u dat brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Heel bijzonder, je hebt dus het brood, wat Israël wel kende. En wat zij natuurlijk ongetwijfeld ook gekend hebben vanuit de geschiedenissen die hun waren overgeleverd. Dat brood, hoe de Heere voorzag in dat brood toen zij honger hadden. Maar de Heere Jezus zegt dan, het ware brood uit de hemel, ja, dat heeft mijn Vader u gegeven. Het is wel mooi dat de Heere Jezus daar spreekt dus over brood en over het ware brood. Je hebt het fysieke brood, het brood zoals we dat, misschien 's morgens wel, met je ontbijt, ik weet niet of je graag brood eet, 's morgens misschien eet je heel iets anders, maar in ieder geval dat brood. En dan heb je dat ware brood. Dat geestelijke brood. Dat ware brood. En dat is, zegt de Heer Jezus, ja, dat ben ik zelf. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Dat is het ware brood. Je hebt het gewone brood, het brood zoals we dat dagelijks kennen. Je hebt ook dat geweldige brood. Dat leven geeft. Niet een tijdelijk leven geeft, maar eeuwig leven geeft. En Paulus spreekt dan ook over de rots. Hij zegt dan ook in datzelfde gedeelte in 1 Korinthe 10, en allen hebben dezelfde geestelijke drank gedronken. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was de Christus. Ze hebben allemaal gedronken ook uit een rots. Ze hebben water gedronken. Maar ze hebben ook het ware water gedronken. Het water dat uit de ware rots kwam. Namelijk de Heer Jezus Christus. En je kent ongetwijfeld wel de geschiedenis. Dat die rots geslagen moest worden. Om dat water te kunnen voortbrengen. Nou, zo is ook de Heer Jezus. Hij is geslagen om dat water des levens te kunnen voortbrengen. En Paulus zegt er dan ook nog iets heel moois bij. En hij zegt dan, het was die rots die hen volgde. Het was de Christus die rots. En dan zie je eigenlijk hoe niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament, in die prachtige geschiedenissen, eigenlijk het steeds weer gaat om de Heer Jezus Christus, die toen al bij dat volk was, en toen al dat volk ook gevolgd heeft, en eigenlijk in al hun behoeften heeft voorzien. En dat is ook de reden waarom Mozes in Exodus 15, vers 2, het gedeelte wat we als tweede hebben gelezen, dan ook als hij het overwinningslied aanheft, dan kan hij ook zeggen, de Heere is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. En daar hebben we weer hetzelfde woordje Yeshua. Hij is mij tot heil, Hij is mij tot Yeshua, Hij is mij tot, wij zouden zeggen, tot Jezus geweest. En dat is eigenlijk zo mooi, want het heil, de verlossing die God feitelijk wil geven, is niet alleen maar een toestand waarin een mens verkeert, maar is in feite een persoon. Dat is maar goed ook, hè. Want stel nou voor dat die zaligheid, dat heil, dat die verlossing die God ons gegeven had, verankerd zou liggen in onszelf. Ja, de ene keer, dan heb je een groot geloof, en de andere keer heb je misschien een wat kleiner geloof, en dan worstel je een beetje met je geloof, en dan vind je het allemaal moeilijk. Hè? Niet in de laatste keer, maar als ook in het, op school, hè, er een beetje lachwekkend wordt gedaan over jouw geloof, dat jij nog gelooft in een schepper. Hè? Het is toch alles, de oerknal geweest, hè, die dat heeft voortgebracht. Prachtig dat je dan mag weten dat jouw verlossing niet in jouzelf ligt, maar het ligt in Yeshua, het ligt in de Heere zelf. Hij is mijn tot heil geweest. En dit is mijn God, hem verheerlijk ik, zegt Mozes dan in vers 2, de God van mijn vader en hem roem ik. En eigenlijk is dat ook de bedoeling van onze verlossing. Want het is natuurlijk heel mooi, hè, dat je inderdaad mag weten dat de Heer Jezus voor je zonden is gestorven. Maar dan is natuurlijk vervolgens de vraag, maar hoe gaat het dan verder in je leven? Als je dat dan weet, dat, hè, dat je hebt met de woorden van Paulus hebt mogen, hè, mag spreken van, ja, ik weet, hè, dat ook mijn paaslam is geslacht. Maar hoe komt dat tot uitdrukking in jouw leven? Hoe gaat dat dan verder in jouw leven? En dan is het zo mooi dat Mozes, hè, niet alleen blijft stilstaan bij het paaslam, maar dat Mozes dan ook vervolgens ook zegt, dit is mijn God en hem verheerlijk ik. Hem roem ik. En dat is eigenlijk zo mooi dat je ook God mag verheerlijken in je leven. Dat je God mag roemen. Ook in de liederen die we zojuist met elkaar hebben gezongen. Ook de liederen die we straks nog met elkaar gaan zingen. Mogen we God roemen. Om wie hij is en wat hij gedaan heeft. En ja, wat hij ook voor ons in ons dagelijks leven wil betekenen. Ja, dan kom ik bij die mooie naam. Juda, je neemt het me toch niet kwalijk, hè? Maar dat is natuurlijk een hele mooie naam. Juda. Ja, die zullen je ouders hier niet zomaar gegeven hebben, denk ik. Niet omdat hij zo mooi klonk. Hij klinkt ook mooi, hoor, Juda. Maar Juda betekent, weet u het? Ja, lofprijzing. Heel mooi als je leest over Lea in Genesis 29, als hij dan haar vierde zoon baart, dan zegt hij, ditmaal zal ik de Heere loven. En daarom zal ik hem de naam Juda geven. Daarom gaf zij hem de naam Juda. En daar zie je eigenlijk al de verklaring van die naam. Die vierde zoon, de eerste zoon was Ruben. En Ruben betekent zie, een zoon. En je ziet inderdaad in dat leven van Lea, langzamerhand dat zij tot lofprijzing komt. Dat zij dan haar vierde zoon de naam Juda geeft. Want, zegt zij, daarom ditmaal zal ik de Heere loven. Nou, ook mooi dat hij dan achter staat, toen hield zij op met baren. Ze heeft daar later nog wel Issachar en Zebulon gebaard. Maar dat staat er wel even bij, toen hield zij op met baren. En als dat er zo bij staat, dan denk ik, ja, dat staat er niet voor niks bij. Hè? Dan denk ik, eigenlijk, daar gaat het in ons leven om. Hè? Dat wij de Heere loven, dat wij, om zo te zeggen, zoals we hier vanmiddag ook zijn, eigenlijk allemaal Juda's worden. Dat we, hè, gaan beseffen dat ons leven pas tot zijn volle bestemming kan komen, in en door de Heer Jezus Christus, die wij dan ook willen loven en prijzen. Maar er is nog iets moois wat Mozes zegt. In vers 13 zegt hij, wees niet bevreesd, zegt hij dan tot het volk. Zie het heil van de Heere, Yeshua, dan moet je op zien, op hem. Niet op jezelf, maar op hem. Zie dat heil, zie Yeshua van de Heere, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want, zegt hij dan, de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. En dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder. Want ook daar ligt een prachtige geestelijke les in opgesloten. De Egyptenaren die u vandaag ziet, die zult u nooit meer terugzien. Het is over en uit met hen. En de geestelijke les die daar weer achter schuil gaat is, hè, dat de Heere God ons verlost heeft, hè, door het bloed van het paaslam van onze zonden. En dat hij ons vergeving heeft gegeven. Dat hij ons gereinigd heeft. Maar dat God ons in feite ook verlost heeft van die grote vijand. Die dat volk Israël al jaren achtereen heeft geknecht. De farao, dat weet je misschien wel in de Bijbel, is ook een beeld van de Satan. En het is zo mooi dat Mozes dan ook, hè, dat volk erbij bepaalt van ja, die farao, ja weet je, die is verslagen. Hij komt in je gedachten ongetwijfeld nog wel eens terug. En zeker zullen de Joodse mensen ook vaak in deze geschiedenis ook gedacht hebben, ook die moeilijke tijd in Egypte. Maar in feite is hij een verslagen vijand. De Heer Jezus, door zijn dood en door zijn opstanding, heeft hij de dood en hem die de macht over de dood heeft, zegt de Bijbel in de Hebreeënbrief, heeft hij, ja, verslagen. Heeft hij tot een geweldige, een overwinning over hem voortgebracht. En dan vind ik het ook nog zo mooi dat er dan ook nog staat, hè, heel beeldend, in vers 5 van Exodus 15. Zij zijn als een steen in de diepte gezonken. Hè? Als een steen, ja, nou dat weet je, als je een steen in het water gooit, ja, dan gaat hij steeds dieper en dieper, totdat hij op een gegeven moment op de bodem verdwijnt. Op de bodem, in dit geval, van de Schelfzee. En zo is inderdaad, hè, de farao is een overwonnen vijand. Paulus zegt ook in Colossense 3, ons leven is met Christus verborgen in God. Ja, dat kun je zo voorstellen, ons leven is met Christus verborgen in God. Dat mag je weten. Dat God ons inderdaad een plaats heeft gegeven in de Heer Jezus Christus. En dat wij, zoals Paulus zegt in Romeinen 8, meer dan overwinnaars mogen zijn. Maar dat is één kant van het verhaal. En er zit nog een andere kant aan deze geestelijke lessen die we hieruit mogen trekken. En dat is namelijk dat je zou kunnen zeggen eigenlijk ook dat volk Israël ook symbolisch door die dood van die Schelfzee is gegaan. En natuurlijk zul je zeggen, ja, maar hè, dat is eigenlijk helemaal, hè, dat volk is toch prima aan de overkant gekomen. Maar ik zeg symbolisch. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hè, is dat volk symbolisch door die Schelfzee, door die dood heen gegaan. Nou, dat gaan we straks meemaken. Het is natuurlijk een symbool, dat water. Er gebeurt op zich niets, iets aan Juda. Het is een symbool, het is eigenlijk een tot uitdrukking brengen, he, van wat dat Joodse volk ook heeft meegemaakt, dat ze als het ware, he, door die Schelfzee heen zijn gegaan, en dat God hen dat leven aan die overzijde, zou je kunnen zeggen, van die Schelfzee weer heeft teruggegeven. En daarvoor wil ik toch met jullie nog even gaan naar Romeinen 6. En ik wil inderdaad ook met jullie stilstaan nog met die bijzondere tekst die ook, we wisten dat niet van elkaar, Krijn nog met elkaar met ons gelezen heeft. En laten we eens even kijken, Romeinen 6, en laten we dan lezen vanaf vers 1. Want wat zegt Paulus daar? Wat zullen wij dan zeggen? Ja, mensen willen altijd wat zeggen, hè? Het is soms zo moeilijk om te luisteren naar de Bijbel, wat de Bijbel zegt, hè? En Paulus neemt het als het ware mee, wat zullen wij dan zeggen? En dan zegt hij, in vers 1 van Romeinen 6, zullen wij dan in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Ja, er waren mensen die dat dachten. Maar weet je, dat is wel mooi, dan blijven we gewoon in de zonde. En dan neemt die genade toe. Want ja, we zijn toch verlost. We hebben toch geschuild achter het bloed van het paaslam. Maar Paulus zegt dan, eigenlijk de Heilige Geest, hè, want ik zeg wel steeds Paulus, maar het is feitelijk de Heilige Geest die hier door de apostel heen spreekt. Hoe zullen wij dan die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Hoe zullen we daarin nog leven? Hoe zullen we nog in die zonde leven? Hij zegt niet dat het niet mag, dat mag natuurlijk niet. Maar daar is het de apostel niet om te doen. Hij zegt, hoe zullen wij dat nog leven? Hoe kan dat eigenlijk? Of weet je niet, zegt hij dan, of weet u niet in vers 3, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood zijn gedoopt. Met andere woorden, je bent door die dood in een nieuw leven gekomen. Je kunt eigenlijk als christen, als het goed is, van God uitgezien, niet meer terug naar Egypte, die Schelfzee ligt daartussen. Het is over en uit. Of zoals je het misschien ook weer, hè, zo plastisch zoals Mozes dat uitdrukt, hè, dat als een steen, hè, naar de bodem is gezakt, zo is jouw oude leven, hè, van Christus uit, van God uitgezien in Christus, is dat oude leven is weg. Het is begraven, hè, uit het zicht onttrokken. En het is weg, het is dood. En werd opgestaan. In een nieuw leven. Die steen, je zou kunnen zeggen die oude mens. Ja, die is weg. En Paulus zegt dan ook, weet u niet dat? Nou, ik heb het wel eens vaker, ook in Dabar, verteld dat ik jaren geleefd heb zonder dit te weten. Ik wist wel dat de Heer Jezus voor mijn zonde was gestorven. Maar wat hij nou deed met die oude mens, die steen die ik meedroeg, zeg maar in een rugzak. Ja, ik wist niet wat ik daarmee aan moest. Ik probeerde wel te leven zoals God dat wilde. En zoals God dat ook heeft bekendgemaakt in zijn woord. Maar eigenlijk kon ik dat niet. En meer hoe ik dat probeer, en dat legt Paulus ook prachtig uit in deze hoofdstukken, merkte ik eigenlijk dat die steen steeds zwaarder werd. Ja. Want als je met die steen moet doen, eigenlijk moet je er niks mee doen. Je moet het geloven van wat God zegt. Die steen die is in dat water afgedaald en is uiteindelijk daar op die bodem van die Schelfzee gekomen. Het is over en uit. Die oude mens is gestorven, is gekruisigd. En je bent opgestaan in een nieuw leven. En er is geen weg meer terug. Want zoals ik al zei, dan zou je eigenlijk die Schelfzee opnieuw moeten oversteken. En dat is toch eigenlijk geen optie. Of wel? Nou, het is heel opmerkelijk dat als het volk dan op zeker moment aan de grens komt van het beloofde land, dat ze dan opnieuw bevreesd worden. Denk je, jongens, jullie hebben die wonderen van de Heere God gezien. Je hebt het beleefd, je was erbij. Je hebt gezien hoe de Heere God voor jullie gezorgd heeft in die woestijn. Hoe je voet niet gezwollen was en zelfs je kleed niet verouderd werd. Prachtig hoe de Heere zich voortdurend aan het volk heeft bewezen. Zoals hij ongetwijfeld ook aan jou, ook aan u, ook aan mij zich dagelijks wil bewijzen. En dan staan ze daar aan dat beloofde land, eigenlijk op het moment om dat beloofde land binnen te gaan. En dan worden ze bevreesd, want 10 van de 12 verspieders die had gezegd, die hadden gezegd, wij waren in onze ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. En wat bedoelde daar die 10 verspieders mee? Daar waren reuzen in het land. Reuzen. En zoals bijvoorbeeld Goliath, die ken je wel, hè? Toch? De strijd van David. Nou, Goliath was ook zo'n reus. Dat was zelfs nog groter dan ik, moet je je voorstellen. Ja. Nou, in ieder geval, daar waren reuzen in het land. En dan zie je dat volk ineens heel erg bang wordt. Ze luisteren niet naar die 2 verspieders, Joshua en Caleb. Joshua, Jehoshua, eigenlijk ook weer die prachtige naam van de Heer Jezus. Maar ze luisteren naar die 10 verspieders. Zoals het eigenlijk ook vandaag vaak het geval is, dat mensen geneigd zijn om naar de meerderheid te luisteren. En niet naar de enkeling die vast blijft houden aan het woord van God. En dan zeggen zij, laten ons een hoofd aanstellen. Laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Stel je voor, dan willen ze weer terug naar Egypte. Ze willen weer terug naar de plaats waar de farao heerste. En zijn legers. En dan brengt dat een hevige reactie teweeg bij Mozes en Aaron. Je leest dan, zij vallen daar voor het aangezicht van het hele volk met hun gezicht ter aarde. En Joshua en Caleb, zij scheuren dan hun kleren als een uiting van rouw. Er gaat als het ware een enorme siddering door hen mee. Weer terug naar Egypte. Dat is niet mogelijk. Maar eigenlijk dat niet alleen. Maar wat een enorme belediging van de Heer. Al zou je al terug kunnen naar Egypte. Al zou je nog weer terug kunnen door die Schelfzee heen. Als je dat al wil. Wat is dat eigenlijk een enorme belediging en een krenking van de Heer die jullie verlost heeft. Vandaar dan ook die heftige reactie. Bij Mozes en Aaron en bij Joshua. En bij Caleb. een hoofd over ons aanstellen. En we weten dat er straks inderdaad een hoofd aangesteld zal worden, de antichrist. Maar goed, dat laten we heel even terzijde. Maar je ziet dat eigenlijk in die geschiedenis er zo ontzettend veel geestelijke lessen ligt en opgesloten. Nou, toen wij met Juda een gesprek hadden, toen werd eigenlijk al heel gauw duidelijk, Juda, om nou maar even in de taal te blijven waarin we vanmorgen met elkaar spreken vanuit het Oude Testament, jij wilde helemaal niet terug naar Egypte. Jij hebt ervaren wat het is om verlost te zijn. En je hebt ook aangegeven dat je eigenlijk ook naar verlangt. He, om inderdaad een leven te hebben met de Heere God. En dat is, om nog even terug te gaan naar Romeinen 6 en ook die tekst die Krijn ons al even heeft voorgelezen. He, waar Paulus dan zegt in vers 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals, belangrijk woordje, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo wij ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nou, het woordje nieuw wat hier staat betekent niet vernieuwd. Niet een beetje opgepoetst of zo. Nee, als het hier gaat over nieuw leven, dan gaat het over het leven van de Heer Jezus Christus. Dat leven dat hij ons wil schenken. Door zelf zijn die dood achter zich gelaten te hebben. Uit de dood is opgestaan. En een nieuw leven heeft voortgebracht. Nou, dat is het leven. Wat Paulus zegt. Ja, dat we in dat leven zouden wandelen. En wandelen in de Bijbel. Heeft altijd de betekenis van de praktijk. Van ja, het christen zijn. Het wandelen. Elke dag weer opnieuw. Wat zien de kinderen om je heen in de klas? Wat zien je collega's van jou op het werk? Wat zien jouw buren van jou? En natuurlijk boven alles, wat ziet de Heer in jou? Niet alleen die uiterlijke vormen, want daar gaat het niet om. Het gaat om onze hartsgesteldheid. De Heer wil ons hart zien. En verlangt naar een hart dat hem volkomen is toegewijd. Eigenlijk zou je zeggen, wat God wil zien is Christus in ons. Want inderdaad, het gaat niet alleen in het Oude, niet alleen in het Nieuwe Testament, maar het gaat ook in jouw persoonlijk leven om niemand anders dan de Heer Jezus Christus, dat Hij in jouw leven openbaar wordt. Dat Zijn leven zichtbaar wordt in jou. En vandaar dat Paulus ook zegt in vers 12, nog even een vers, laat dan de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Dat is heel leuk eigenlijk, in het Grieks staat hier, hè, laat dan die zonde niet langer koning zijn in jou. En dan als ik denk aan koning, dan denk ik weer aan die koning in Egypte, weet je wel, die farao. Laat dat nou niet meer zo zijn. Laat het zo zijn dat inderdaad Christus in jouw leven koning is. Laat het zijn, zo zijn dat Christus in jouw leven het voor het zeggen heeft. Nog even terug naar het volk. Toen ze eenmaal de Schelfzee doorgetrokken waren. Toen had inderdaad farao niets meer over ze te zeggen. Ze leefden niet meer in Egypte. En soms leefde Egypte nog wel in hen, in hun hart. En misschien als we zo vanmiddag bij elkaar zijn, dat we dat ook in onszelf soms ook wel herkennen. Soms dan is dat Egypte gewoon nog bij jou aanwezig. Er kunnen zomaar maar momenten zijn dat je soms wel eens schrikt van je eigen gedachten. Of datgene wat er soms in je eigen hart opborrelt. En dan komt het er eigenlijk toch weer op aan. Dat we leven in het nieuwe leven. Dat we weer voor waar houden datgene wat de apostel zegt. Dat we met Christus zijn gestorven. En dat we met hem zijn opgestaan in een nieuw leven. En dat heb jij mogen ervaren, Juda. En daarom zijn we hier vanmiddag bij elkaar. In het gesprek dat we met je hadden was het niet zo van, ja, je dit jaar is gedoopt, ik wil ook wel gedoopt worden. Nee, want zo werkt het niet. Het is niet zomaar, nou de een doet het dus, nou ja, weet je, dan doe ik het ook maar. Het is een persoonlijke keus. Een keus die je vader en je moeder niet voor jou kunnen maken. En je opa's en oma's niet voor je kunnen maken, je broers en zussen niet. Niemand. Een keus die je zelf maakt. In afhankelijkheid aan de Heer. En die keus, die heb je gemaakt. En straks mag je het gaan ervaren. Wat je eigenlijk al bent in de Heer Jezus Christus. Want ik zeg altijd, dopen is voor gedoopte mensen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is feitelijk symbolisch van wat er al aan jou heeft plaatsgevonden. Namelijk dat je met Christus bent gestorven. En dat je met hem bent opgestaan in een nieuw leven. Paulus zegt het zo mooi in 2 Korinthe 5 vers 17. Hè? Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. En dan, tenslotte, dat vind ik toch nog heel mooi om mee af te sluiten. Zegt Mozes tegen het volk, wees niet bevreesd. Dan zeg ik ook tegen jou, Juda. Hè? We hadden net, mag je wel weten hoor, als je het niet verder vertelt tenminste. Maar we hadden zo voor de dienst nog even met elkaar, even een tijd van gebed. Hè? Dan zeiden we tegen elkaar, zijn we zenuwachtig. We waren eigenlijk allemaal wel een beetje zenuwachtig. Hè? Ja, toch wel, al die mensen daar hè, om je heen. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, maar we gaan helemaal niet zenuwachtig zijn. Want we doen het niet voor mensen vanmiddag, we doen het voor de Here. En daarom zegt dan ook Mozes, hè, wees niet bevreesd, maar houd stand. Het is niet iets wat je hoeft te bevechten of iets dergelijks. Of hè, met heel veel moeite moet proberen te bereiken. Hè, als iets, hè, een berg, een zware berg beklimmen. Totdat je op zeker moment hè, een geestelijk niveau hè, bereikt. Het is allemaal voor je gedaan. Mozes zegt, wacht nou maar rustig af jongens. Zeg ik het een beetje in mijn eigen taal. Blijf nou gewoon staan waar je staat. Wacht gewoon op wat de Heere gaat doen. Houd stand, zie het heil van de Heere. En dan komen we weer uit bij Yeshua. Zie het heil van de Heere. En dat is eigenlijk zo mooi wat we vanmiddag zien. Is eigenlijk, ja, we zien eigenlijk Yeshua. We zien eigenlijk de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Prachtig uitgebeeld in het watergraf. En Juda mag weten, als hij straks afdaalt, dat het eigenlijk een beeld is dat hij met Christus afdaalt in het water. Oftewel, dat hij eigenlijk al met Christus is gestorven. En is opgestaan in een nieuw leven. Je zou kunnen zeggen, het is vanmiddag een klein beetje afscheid. Zo zou je het ook kunnen zien, symbolisch. Een beetje afscheid van Juda. Maar we zien hem ook weer terug. Want Juda komt inderdaad uit het water straks weer boven. En dan mogen we de Heer danken. Ik vind dit soort diensten altijd zo prachtig. Want het maakt zo duidelijk, zo zichtbaar, zo tastbaar, het geweldige heil wat de Heere voor ons tot stand heeft gebracht. En wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Amen.